Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Welkom bij Vrijzinnig in Wassenaar, de online uitzending, helaas alleen online, van de kerkdienst op 9 januari. Hartelijk welkom aan een heel klein clubje mensen hier in de kerk. Hartelijk welkom aan de mensen van de Burgt die met ons meeluisteren. En een heel hartelijk welkom aan iedereen die via de virtuele weg met ons meeluistert. Of terugluistert, dat kan ook. En een bijzonder welkom aan dominee Rob Neveu. Fijn dat u er bent. Ik ga de dienst aan u overgeven, want het is uw dienst.
Wij dragen dit samenzijn op aan het mysterie van het zijn, waarin al wat bestaat zijn grond vindt. Wij luisteren nu naar lied 513, de versen 1 en 4.
Doe nog verwinnen, hij spreekt nog.
komt aan het einde, zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin.
Ik lees u vanmorgen eerst uit het evangelie naar Matteüs, het vierde hoofdstuk, de versen 18 tot 22. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verder op zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen, en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. En dan lees ik u twee passages uit werk van Albert Schweitzer. Het eerste is, het ware verstaan van Jezus is het begrijpen van wil tot wil. Het ware begrip van hem is dat van het door hem gegrepen zijn. Alle christelijke vroomheid is slechts zoveel waard als in haar overgave van onze wil aan zijn wil plaatsvindt. En aan het einde van zijn grote studie, Geschichte der Leben Jesu Forschung, schrijft Schweitzer, als een onbekende en naamloze komt hij tot ons, zoals hij aan het oever van het meer op die mannen toetrad, die niet wisten wie hij was. Hij zegt hetzelfde woord, gij echter, volg mij, en stelt ons voor de problemen die hij in onze tijd moet oplossen. Hij gebiedt, en aan diegenen die hem gehoorzamen, wijzen en dwazen, zal hij zich openbaren in datgene wat zij in zijn gemeenschap aan vrede, werken, strijden en lijden mogen beleven. En als een onuitsprekelijk geheimnis zullen zij ervaren wie hij is. Het thema voor de overdenking zo dadelijk is het christendom achterhaald? Maar we gaan eerst luisteren naar lied 849, de versen 1 en 2. is het christendom achterhaald. Het is somber gesteld met de kerken, de dragers van het christendom. Na eeuwenlang een centrale plaats te hebben ingenomen, zijn de kerken steeds meer naar de randen van de maatschappij verwezen. Althans, dat is het geval in een aantal West-Europese landen, waaronder het onze. Elders, met name in Zuid-Amerika en een deel van de Verenigde Staten, bloeien de kerken nog volop. Maar onder andere in ons land is het droevig gesteld met de meeste kerken. Trouwens, de hele theologie maakt een crisis door. Toen in 1575 de Leidse Universiteit werd opgericht, was dat in de eerste plaats om goed geschoolde predikanten te kunnen afleveren aan de hervormde kerk. Die predikanten moesten de Bijbel in de grondtalen, Hebreeuws en Aramees voor het Oude Testament en Grieks voor het Nieuwe Testament, kunnen lezen. Daarnaast moesten zij filosofisch en met name theologisch worden geschoold. Theologie is hier de leerstellige discipline gebaseerd op de aanname van de Bijbel als de openbaring van God. Theologie was voor katholieken en protestanten de koningin der wetenschappen. De andere disciplines, de andere wetenschappen, moesten niet in conflict geraken met de theologie. Ze mochten niet de theologische waarheid ondermijnen. En dat gold met name voor de filosofie. Ofschoon Descartes een braaf katholiek gelovige bleef en zeker niet in wilde gaan tegen de kerkelijke instanties, werd zijn nieuwe denkwijze, waarin alles in feite kon worden betwijfeld, toch door de kerkelijke instituten als gevaarlijk beschouwd. Dat geldt voor katholieken, maar ook voor protestanten. Het was voor strenge protestanten het geval dat zij de ingreep vroegen van de bestuurders van de universiteiten. Een bekend voorbeeld was Gijsbertus Voetius, in normaal Hollands Gijsbert Voet. Maar professor Smits, mijn leermeester, zei hij kon geen poot verzetten. Deze uiterst conservatieve man wilde aanvankelijk helemaal geen invloed van buitenaf op de universitaire gebeurtenissen. Maar toen de nieuwe filosofie opkwam, voelde hij het gevaar daarvan en vroeg hij aan de curatoren om in te grijpen. De nieuwe denktrand zou namelijk studenten in de war kunnen brengen en ze van het ware inzicht kunnen afleiden. Hetzelfde zag je in Leiden. Daar werd ook ingegrepen en gezegd, er mag over de Cartesiaanse filosofie geen debat worden gevoerd. De universiteiten maakte echter toch een hele emancipatie door. En dat was toch een vrijheidsproces dat tot ontwikkeling kwam, waarin dat nieuwe denken gewoon een belangrijke plaats ging innemen. Steeds meer verloor de theologie haar centrale betekenis. En op het ogenblik is het zo dat in verschillende universiteiten de theologische faculteit is opgeheven en de studie van het verschijnsel religie is opgenomen in het geheel van de geesteswetenschappen, aldus in Leiden. Theologie is dus veranderd in antropologie. En waarom zijn die faculteiten hier en daar opgeheven? Eenvoudig omdat er niet meer zoveel predikanten nodig zijn. Kerken sluiten, kerkengemeenschappen worden kleiner en er is dus minder behoefte aan predikanten. Dat alles roept nou de vraag op, is eigenlijk het christendom op zijn retour, is het christendom eigenlijk achterhaald? Dat is ook een belangrijke vraag om in onze gelederen te stellen. Want we hebben al vaak grote moeite met het spreken over God. Laten we bedenken wat de Groningse hoogleraar in de godsdienstwetenschappen in dat tijd, professor van Baeren, schreef. Hij zei, godsdienst is een functie van cultuur. Het christendom is eeuwenlang dus een functie geweest, een uitingsvorm van onze westerse cultuur. Maar het christendom was ook een belangrijke vormende factor van diezelfde cultuur. Heel veel muziek, beeldende kunst, literatuur, noem maar op, is gewoon niet te begrijpen als je niet daarin onderkent de Bijbelse elementen die erin zijn verwerkt. Naast vaak Oud-Griekse en Romeinse en soms Germaanse elementen. Maar als je daar helemaal geen idee meer van hebt, dan begrijp je van alle mogelijke muziek en beeldende kunst en literatuur eigenlijk niet zoveel meer. De kerken waren hoeders van de cultuur, zo zei professor Miskotte in der tijd, en ik geloof dat hij daarin gelijk heeft. Maar nu die kerken steeds meer gaan verdwijnen, is het de vraag, hoe worden jonge generaties nog weer in contact gebracht met dat erfgoed, dat christelijke en joodse erfgoed? Dat kan alleen nog maar via onderwijs. En helaas moeten we vaststellen dat de kennis van de geschiedenis bij veel jongeren uitermate mager is. En dat is bedroevend. Men is er vaak helemaal niet meer bewust van de betekenis van alle mogelijke Bijbelse verhalen en van bepaalde figuren die zo belangrijk zijn geweest voor vele geslachten. Toch werkt vaak de ethiek vanuit de Bijbel nog door in onze samenleving, ook al weet men het vaak niet meer. Wat zeker verdwenen is, dat is een begrip van wat christelijke feestdagen eigenlijk nog inhouden. Voor heel veel mensen zijn het volkomen seculiere, vrije dagen waarin men feest viert en het gezellig heeft met elkaar en daar is niks tegen. Maar helaas weet men eigenlijk van de christelijke achtergrond van die feesten vaak niets meer af. Niettemin zijn er nog veel christenen in onze Nederlandse samenleving. En daarin heeft men nog kennis van de Bijbel en van die christelijke feestdagen. En in onze vereniging, Vrijzinnige Nederland, wordt altijd nog erkend dat een van de belangrijke bronnen voor het samenstellen van een levens- en wereldbeschouwing zoals wij die kennen, is de achtergrond van de Bijbel, achtergrond van het christendom en jodendom. En wij vieren ook nog steeds christelijke feestdagen als zodanig. Maar is het toch niet zo dat wij ons ook langzamerhand niet meer zo thuis voelen in het christendom zoals dat bestaat? We moeten al beginnen te zeggen dat er vele visies zijn ontwikkeld op Jezus of Jezus Christus. Dat woordje Christus is een Griekse vertaling van het Aramese en Hebreeuwse Messias, Mashiach. Het is een kwalificatie, toebedacht aan de mens Jezus. Christus is dus de Griekse weergave van dat woordje Mashiach, Messias, en dat betekent gezalfde. In Jezus' tijd werd verwacht dat de Messias een belangrijke rol zou spelen bij de komst van de nieuwe bedeling, de nieuwe wereldorde, in het Hebreeuws de Olam Haba, de komende wereld. Jezus werd door het christendom alle eeuwen door nog gezien als de Messias die er was gekomen en die zeker dan zal terugkomen aan het einde der tijden. Maar laten we beginnen met vast te stellen dat de Joden een beeldende en vooral ook functionele kijk hebben op wat er gebeurt. Ze hebben een functionele manier van denken. En als de nieuwe bedeling, de nieuwe wereldorde, het Godsrijk werkelijkheid zou worden, dan zou dat zeer concreet moeten worden waargenomen. En laten we eerlijk zijn, er is helemaal niks gekomen, al die eeuwen door. Men verwachtte het dat het spoedig zou komen, maar er kwam niets. En de Joden gingen terecht stellen, Jezus kan nooit de Messias zijn geweest zoals die in onze traditie zich werd voorgesteld. Je ziet, als je verschillende evangelie bekijkt echter, dat er een merkwaardig proces heeft plaatsgevonden met betrekking tot Jezus. In de eerste drie, zogenaamde synoptische evangeliën, zie je nog echt een mens voor je. Kijk je echter naar het vierde evangelie, dan heb je daar niet meer met een mens gewoon te maken, maar veel meer met een Godmens. En in de synoptische evangelie zie je al het verschuiven richting vergoddelijking van Jezus. We moeten ons nu eens de vraag stellen, hoe kunnen wij ons nog thuis voelen in een vorm van christendom en bij welke vorm van christendom zou dat kunnen zijn? Ik wil drie vormen vanmorgen heel kort met u bekijken. Daar is in de eerste plaats de historische Jezus. Het was Albert Schweitzer die in een klassiek boek heeft beschreven hoe vanaf de 18e eeuw tot zeg maar het begin van de 20e eeuw gedacht werd over Jezus. En hij constateerde dat daar zich allerlei ideeën hebben voorgedaan waar hij van moest vinden dat die eigenlijk moesten worden verworpen. Dadelijk daar nog wel wat meer over. Een tweede vorm van figuur, van een opvatting over Jezus, is de liberale Jezus. Het was in de 19e eeuw dat vrijzinnige denkers probeerden om uit die evangelie al het bijzonder een beetje weg te werken. En dan zou je een meer moderne, voor ons aanspreekbaarder figuur van Jezus overhouden. Dat was de liberale Jezus. Hij werd dan een soort van wijze rabbi, of een soort voorloper van de sociaaldemocratie, of hoe je het allemaal noemen wil. Een derde vorm is de traditionele kerkelijke visie die altijd nog heerst in deze tijden. Toen het vroegste christendom nog een zuiver Joodse sekte was, verschilde zij van hun overige Joodse tijdgenoten alleen met betrekking tot het geloof in Jezus als de Messias of de komende Messias. Ze waren tot de overtuiging gekomen dat Jezus weliswaar gestorven was aan het kruis, maar dat hij toch uit de dood zou zijn opgestaan, een korte tijd zich had gemanifesteerd aan alle mogelijke mensen en daarna was opgevaren naar de hemel om plaats te nemen naast zijn goddelijke vader. En, zoals hij hoopte, spoedig terug te komen naar deze wereld om hier het Godsrijk te helpen realiseren. Wie Jezus als Christus wilde aanvaarden, moest echter eerst Jood zijn of Jood worden. Maar al heel vroeg, ongeveer 50, werd in Jeruzalem door de kleine gemeente daar aangenomen dat niet-Joden zich mochten aansluiten bij deze, wat wij dan nu noemen, christelijke groepering. Zij hoefden dus zich niet te houden aan de Joodse regelgeving, maar mochten gewoon meedoen met de anderen, die nog wel Joods waren. Dat is een uitermate typisch gebeurtenis die zich dan voordoet. Maar we kunnen zeggen dat natuurlijk voor die beginnende groep er een geweldige verandering optrad, doordat zoveel Hellenistische mensen daar bij die gemeente zich aansloten. En dat gaf een geweldige verandering. Want de meer intellectuele groepering onder hen, die dacht op een Griekse manier. En Grieken denken weer over het wezen der dingen dan dat ze functioneel denken. En dat heeft ertoe geleid dat het Griekse denken werd geënt als het ware op het beeldende materiaal dat over Jezus bekend was via het Nieuwe Testament. En zo ging men vaststellen dat het wezen van Jezus en het wezen van zijn goddelijke vader één en hetzelfde was. Niet gelijkend op, maar ze delen hetzelfde wezen. En men kwam tot het idee dat er sprake is van één God die zich uit in drie personen. En persona is hier dan niet persoonlijkheid, maar masker. Toen kwam men met een volgend probleem. Jezus was tijdens zijn optreden volledig mens. Ja, maar hij was ook God. Hoe moet je dat dan rijmen? En zo kwam men tot het idee dat hij twee naturen had, een goddelijke en een menselijke, die telkens volledig optraden. Dus er was geen moment dat Jezus niet volledig God was en volledig mens. Dat was de twee naturenleer. En die twee naturen zijn hoogstens te onderscheiden, maar waren nooit te scheiden. Dat is een opvatting over Jezus die voor veel mensen in deze tijd, en zeker voor vrijzinnigen, weinig meer aantrekkelijkheid bezit. Het is natuurlijk heel knap geweest wat die oude kerkvaders hebben bedacht. Ze hebben geprobeerd om allerlei visies zo bij elkaar te brengen dat er één beleider zou zijn en niet allerlei verschillende richtingen, want dat zou aan de visie van die de kerk uitdroeg alleen maar schade toebrengen. We zien hier dat dat dus een richting is die misschien knap bedacht is, maar waarmee wij althans weinig affiniteit meer bezitten. En toch is het eigenaardige, als u het liedboek dat u in uw handen hebt eens bekijkt, is praktisch alles daar vol van die oude dogmatiek. Er is niks te vinden bijna van wat nou echt vrijzinnig is. Dan krijgen we de liberale Jezus. Ik geloof dat Albert Schweitzer volkomen gelijk had toen hij zei, die gedachte van een soort moderne wijze rabbi of proto-socialist, dat spreekt ons eigenlijk ook niet aan. En het is niet zich voor te stellen dat zo'n figuur, onbedoeld wel, de stichter is geweest van een nieuwe religie. Ik zeg onbedoeld, want er staat nergens in de Bijbel dat Jezus heeft gezegd, kom, ik ga eens een nieuwe religie stichten. Daar is geen sprake van. Wat blijft voor ons dan over als wij ons niet thuis voelen in de traditionele visie, als we ons niet thuis voelen bij de liberale Jezus, dan komen wij toch bij Schweitzer uit, naar mijn gevoel. Anderen zullen anders denken wellicht, maar ik vind altijd nog de gedachte van Schweitzer het meest begrijpelijke. Wat deed hij? Schweitzer zei, als ik naar het materiaal kijk uit het Nieuwe Testament, dan kan ik geen echte biografie over Jezus samenstellen. Maar ik kan wel proberen Jezus te begrijpen in de context van de cultuur en de religie zoals die toen in zijn tijd bestond. En hij zei, in de tijd dat Jezus leefde, waren er veel Joden die verwachten dat de eindtijd spoedig zou komen. Jezus zou dat ook hebben geloofd en gedacht. Maar er was ook een gedachte dat er een pre-messiaans lijden zou moeten plaatsvinden voordat dat rijk zou kunnen komen. En Jezus zou dat pre-messiaanse lijden op zich hebben genomen door het kruis te aanvaarden. Terecht, zegt Schweitzer, want dat is het prettige bij hem, hij is altijd broodnuchter. Hij zegt, het geloof van Jezus, zijn geestelijk gedachtegoed, is het onze niet meer. Wat dat betreft is en blijft hij een vreemde. Maar er zijn twee heel belangrijke dingen. Dat is het ethische appel dat hij doet op de mensheid überhaupt. En ook het feit dat hij zich zo instelde voor de komst van dat Godsrijk. Daar heeft hij zich helemaal voor ingezet. Dat is iets wat ons ook nog steeds kan aanspreken. En ik ga het even voor u samenvatten. De kerken lopen leeg. Althans in een aantal West-Europese landen, waaronder het onze. Was theologie eeuwenlang de koningin der wetenschappen, dan is ze niet meer dan een randverschijnsel. Theologie is vaak veranderd in godsdienstwetenschap, een vorm van antropologie. Het spreken over God is voor heel veel onze moeilijk geworden. Ook veel predikanten vinden het uitermate moeilijk echt over God te praten. Je kan het dan nog eerder hebben over het mysterie, maar dan houdt het verder op. Laat het mysterie zijn en blijven. Niettemin zijn er nog veel christenen in ons land, want je kunt het natuurlijk afvragen, als je het moeilijk vindt om over God te praten, wat moet je dan over Jezus zeggen? Ook in onze vereniging leeft altijd nog de gedachte dat het christendom een belangrijke bron is waaruit wij putten voor de opbouw van onze visie op het menselijk leven en op een maatschappij. Maar welke van de verschillende visies die er op Jezus zijn uitgeoefend, welke visie is zo dat wij ons er nog bij thuis kunnen voelen? We hebben het gezien, de traditionele visie, heel knap bedacht door kerkvaders in het verleden, daar kunnen we eigenlijk niks meer mee beginnen. Dan het beeld van de liberale, vriendelijke, wijze rabbi of proto-socialist, dat doet het ook niet meer. En dan kom je toch uiteindelijk bij de gedachte van Schweitzer uit, je moet Jezus trachten te begrijpen in de tijd waarin hij leefde, in de context van de verwachtingen van die tijd. Hij was als een kind van die tijd ervan doordrongen dat het Rijk Gods spoedig zou komen. Hij stelde zich er helemaal op in en hij deed een ethisch appel op de mensen om hem heen. Ik hou het wel van het woord transponeren. In de muziek is transponeren het overzetten van een stuk van een ene toonsoort in een andere. Hier kan ik je zeggen, je kunt dus het gedachtegoed dat in het Nieuwe Testament, überhaupt ook in de Bijbel, in het Oude Testament wordt gevonden, vaak transponeren, zodat het begrijpelijk wordt voor onze tijd. In plaats van te spreken over Gods Rijk, kan je dan beter spreken over een humane samenleving. En in plaats van verwachtingen over iets wat op bovennatuurlijke wijze komt, kan je de hoop uitspreken dat mensen zo verstandig zijn om een humanere samenleving te laten ontstaan. En als je zo een transpositie doorvoert, dan wordt dus eigenlijk wat daar door Jezus wordt gebracht in zijn tijd, overgezet in onze tijd, heel begrijpelijk. En Schweitzer heeft dat schitterend weergegeven. Wij moeten doen wat Jezus zou moeten doen als hij nu zou leven. En overblijft, heel belangrijk, dat begrip van wil tot wil. Hij spreekt, transponerend denken moeten we dan, als het ware in het heden tot ons. Roept ons op tot een ethische verantwoordelijkheid om alles te doen om, voor hem was het Godsrijk, voor ons is dat een humane samenleving tot stand te brengen. En we kunnen daarbij nog aanvullen, ons ook in te zetten voor het behoud van de natuur. Want als we de natuur niet trachten te behouden, zal het leven hier uiteindelijk vernietigd worden. En zo zien wij dat het christendom niet voorbij gegaan is en ook niet voorbij zal gaan als we op tijd de dingen weten te transponeren en ons laten inspireren, blijvend door de figuur van Jezus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Amen. willen wij ons buigen en keren we in onszelf. Verwonderen wij ons over het ganse heelal en de orde die zich daarin voordoet. Verwonderen wij ons over het leven dat is ontstaan op deze aarde en dat zich heeft ontwikkeld in zoveel vormen en gedaanten. Verwonderen wij ons over de geestelijke vermogens die ons mensen zijn geschonken en ons in staat stellen om ons te verwonderen over al wat er is. Beseffen wij dat wij het mysterie der werkelijkheid altijd weer kunnen ontwaren als wij ons richten op al wat er is. En beseffen wij dat wij dat mysterie slechts kunnen eerbiedigen door eerbied op te brengen voor al wat leeft. Amen. Tot slot luisteren we naar het lied 1014. Ja.
Ik heb nog de droeve plicht om het overlijden aan te kondigen van Johan Falstar. Hij overleed op 17 december 2021 in de leeftijd van 88 jaar. Ik zou de aanwezigen hier willen vragen te gaan staan en hem een moment in eerbied te gedenken. Dank u wel.
Dan luisteren we nu naar lied 1014, de versen 1 en 5. Thank you.
schat om uit te delen. Dan hebben we als enige mededeling eigenlijk dat volgende week zondag in deze dienst voor zal gaan dominee Tom Mikkers. Ik wilde graag heel hartelijk dank zeggen aan dominee Neveu. Dank u heel hartelijk voor deze prachtige uiteenzetting. Ik wil graag de organist Jaap Schothorst bedanken en de techniek Paul Thorsen. Dan is nu het woord aan u.
Dan komen we aan het eind van deze dienst, maar eerst wil ik u allen die hebt meegeluisterd in de burcht of thuis heel hartelijk groeten namens onze kleine scharen hier aanwezig. Hopelijk zal het in de toekomst weer verbeteren en zullen we weer in grote getale hier aanwezig kunnen zijn. Ik wens u een goede zondag toe en vooral ook een gezondheid die op peil blijft. Blijft u vooral voorzichtig. Gaan we dan zo dadelijk van hier. Mogen innerlijke vrede ons ten deel vallen en mogen wij daarvan getuigen in ons dagelijks leven. Amen.